Goedemorgen, broeders, zusters, lieve vrienden. Fijn om weer hier te zijn. Volgens mij doet hij het. Ja, mooi. Als je dan zo'n lied aan het zingen bent, hè, zoals die ene laatste die we net gezongen hebben, van Hij is genoeg voor mij, Hij is genoeg voor mij, dan is dat best wel eens een vraag voor mij van, ja, natuurlijk weten we en geloven we dat Hij genoeg voor mij is, dat Hij genoeg voor ons is. Maar hoe laten we dat ook zien in onze levens? Dat Hij werkelijk genoeg voor ons is. Dat we Hem steeds op het oog hebben, zoals we gezongen hebben, hè, van dat we Hem willen dienen, dat we Hem willen verhogen. En als ik dan in mijn eigen hart kijk, dan heb ik ook dat laatste lied dat we zongen zo nodig. Elk uur, elk ogenblik heb ik U nodig. Mijn ziel behoeft, ja, U, Heer Jezus. En ik weet niet hoe het U vergaat, maar dat merk ik in mijn eigen leven telkens weer. Dat ik aan de ene kant de Heer Jezus zo wil volgen, Hem wil verhogen, Hem wil dienen. Maar aan de andere kant dat ik ook zo bepaald word bij mijn eigen tekortkomen, bij mijn eigen zonde, die me telkens maar weer laten beseffen dat ik het vanuit mezelf niet kan, maar dat ik het mag doen uit de genade die de Heer Jezus Christus mij en ook ons heeft gegeven. En ja, dat vind ik gewoon heel geweldig. Dat vind ik ook echt heel erg bemoedigend. Dat Hij degene is die elke dag van mijn leven mij bijstaat. Mij in zijn genade laat leven. En ik denk dat we elkaar daar telkens weer in mogen bemoedigen, in mogen aanmoedigen. Zoals Paulus ook vaak doet. Paulus gaat dan niet kijken van oké, hoeveel heb je nou vandaag de dag gedaan? Maar Paulus geeft altijd maar weer over de broederliefde. U kunt het lezen in Efeze. En over de heiliging, of in Thessalonicense, en over de heiliging, kunt u ook lezen in Thessalonicense, dan zegt hij niet van je hebt maar een bepaalde mate gedaan, of de broederliefde heb je maar een beetje gedaan, of je bent wel een beetje op weg. Nee, hij geeft altijd aan van wees er nog meer overvloedig in. Ga nog meer leven vanuit de heiliging. Ga nog meer leven vanuit de broederliefde. En dat is zo geweldig mooi om dat te zien. Om ook elkaar daarin aan te moedigen, elkaar daarin aan te scherpen. Dat we zo met elkaar bezig zijn, dat we echt met elkaar bezig zijn, met elkaar verbonden zijn. Dat zijn we, dat mogen we belijden, dat mogen we geloven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat we ook echt ook datgene doen wat Hij van ons vraagt, op elkaar letten. En elkaar aanmoedigen, niet afvallen of niet af... Branden, ja. Ik moest even relativeren in mijn gedachten. Maar dat je elkaar niet afbrandt, maar dat je zo bezig bent om elkaar te stimuleren om de Heer Jezus te laten zien. Om met Hem bezig te zijn. Nou, we gaan met elkaar lezen vanmorgen Haggai 2. Haggai 2. Haggai 2. En we beginnen bij vers 11 en we lezen door tot en met vers 20. Nee, we lezen gewoon tot en met het einde, dat is gewoon heel mooi. Haggai 2 vanaf vers 11 tot het einde. En daar staat in Haggai, dat staat voor Zacharia en Malachi. Voor Zacharia en Malachi, en Malachi staat voor Matthäus. Haggai 2. Ja, dan gaan we lezen vanaf vers 11. Op de 24e dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden nee. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten. Ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover. Misschien denkt u bij het lezen van deze profetie, wat moeten wij en wat kunnen wij hier nou weer mee? Maar het woord van de Heere God, en dat zullen we vanmorgen ook ontdekken, hoop ik, is zo geweldig rijk dat we echt versteld staan van de lessen die wij in ons geestelijk leven mee kunnen nemen, in het leven van alle dag mee kunnen nemen. Nou, het boekje Haggai profeteerde zo'n beetje in het jaar 520 voor Christus. En het boekje Haggai bestaat uit boodschappen die door de mond van Haggai de profeet worden verteld. Het zijn 4 boodschappen. 4 keer komt het woord van de Heere tot Haggai en moet hij spreken tot mensen die behoren bij het volk van Israël. En u moet dan weten, het volk van Israël is beperkt, is een klein overblijfsel, want ze zijn net teruggekomen, dat kunt u lezen in Esra en Nehemia. Ze zijn net teruggekomen uit de Babylonische wegvoering, daar zijn ze 70 jaar geweest. En ze zijn in groepen teruggekomen naar Israël en naar Jeruzalem. En nu richt het boek Haggai zich voornamelijk op de aanbouw van de tempel, de herbouw van de tempel. U kunt dat lezen. De eerste boodschap van Haggai is echt een boodschap om het huis, om gemotiveerd te worden om het huis van de Heere God te gaan bouwen, om de tempel te gaan bouwen. De tweede boodschap, die u kunt lezen van Haggai 2 vers 2, is een boodschap om niet moe te worden om het huis van de Heere God te bouwen. Om niet moe te worden om het huis van de Heere God te bouwen. Ze werden wat moedeloos vanwege het feit dat ze zich realiseerden en zich steeds meer realiseerden dat zij maar een arm overblijfsel waren. En dat zij nooit de tempel konden realiseren in de pracht en de praal waarmee Salomo hem had opgetuigd en waarmee Salomo hem had gebouwd. En zij hadden zoiets van, ja, maar wij hebben niet eens goud, we hebben niet eens zilver om zoveel heerlijkheid toe te voegen aan dat huis van God. En dan doet de Heere God een machtige belofte waarin hij zegt, en u kunt dat lezen in het tweede hoofdstuk, dat hij dan op een gegeven moment zegt in vers 8 aan het einde, ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere. En in vers 10, de heerlijkheid van dit huis, daar staat er verkeerd vertaald, want er moet eigenlijk staan, de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan die van het eerste. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan die van het eerste. De Heere doet daarin een geweldige belofte dat de tempel die zij aan het bouwen zijn, waarvan zij de fundamenten aan het plaatsen zijn, dat de heerlijkheid, de toekomstige heerlijkheid van dat huis veel groter zal zijn dan de heerlijkheid ten tijde van koning Salomo. En dan de derde boodschap, en die hebben wij met elkaar vanmorgen gelezen. De derde boodschap is een boodschap die gaat over dat uiterlijk en innerlijk met elkaar verbonden moeten zijn. En dat was nogal een punt bij het volk wat aan het bouwen was geslagen. En dan vierde boodschap, dat is, dat staat er ook bij mij boven, boven vers 21, dat is de Messiaanse koning. Wat op een gegeven moment uitmondt in een prachtig beeld. Daar gaan we vanmorgen niet zo over hebben, maar dat is er wel. Dat uitmondt en uitbeeldt het prachtige iets van de Heer Jezus Christus, die tot een zegelring is gemaakt door de Heere God. Want hij is verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Nou, dat voert te ver. Daar gaan we vanmorgen niet over hebben, over de Messiaanse koning. Maar we willen wel met elkaar gaan bekijken wat nou een bedreiging kan zijn, ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar we blijven niet bij de bedreiging, dat gaan we al elkaar beloven, omdat we altijd proberen te zorgen om datgene wat de Heer heeft mogelijk gemaakt, de Heer Jezus heeft mogelijk gemaakt, om daarmee weg te gaan, om daarmee te eindigen. Dus we eindigen niet in een soort van mineur, maar we eindigen in een verheerlijking van de Heer Jezus. En zou ik dat vergeten? Zeg het dan maar. Zeg het dan maar. Nou, wat is er het geval? Het volk krijgt een boodschap. In de eerste twee boodschappen. Maar deze derde boodschap, die richt zich voornamelijk tot de priesters. Tot de priesters. En het is heel wonderlijk, want Haggai moet twee vragen stellen aan die priesters. En dat gaat over wanneer iets heilig wordt, of wanneer iets onheilig wordt, onrein wordt. En dat kunt u lezen in vers 13 en 14. En het eerste punt is namelijk dat ze de vraag krijgen van wanneer wordt nou iets heilig? En u weet wel, de priesterstam, de stam van Levi, die had, en dat kunt u lezen in Deuteronomium 33 vers 10, zij waren degene die de verordeningen, die de bepalingen van de Heere moesten doorgeven aan het volk. Zij moesten het volk onderwijzen in de wet van de Heere. Nou, en wat had nou de wet bepaald? Dat iemand die heilig was, bijvoorbeeld heilig vlees, in de punt van zijn, zoals het hier staat, in de punt van zijn kleding draagt en hij daarmee iets aanraakt, dan werd er gevraagd van, ja, aan die priesters moest Haggai de boodschap de vraag stellen, wordt het dan, wat daarmee aangeraakt wordt, wordt het dan heilig? En die priesters, en staat er heel duidelijk, die priesters antwoorden Haggai, nee, dat wordt dan niet heilig. Dat wordt dan niet heilig. Dat heeft namelijk de Heere God heel duidelijk weergegeven in zijn wet, in zijn woorden, in zijn bepalingen. Nou, wat is dat nou? Ik denk dat daar een heel mooi en geestelijke les in ligt voor ons. En wat is dan de les? Dat wij in onze levens niet zomaar kunnen zeggen dat op het moment dat wij bijvoorbeeld deel uitmaken van de kerk, zoals wij die kennen, zoals deze gemeente bijvoorbeeld is, of als wij lezen in de Bijbel, of als wij bidden, dat wij dan zomaar kunnen zeggen dat wij heilig zijn. Dat wij geheiligd zijn. Mee eens? Ik zie er eentje knikken. Maar dat is wel een heel duidelijke les. Want de heiliging is en komt door datgene en precies langs de weg die de Heere God heeft bepaald. En door geen enkel andere weg. En die weg is, en dat weten we vanuit het Nieuwe Testament, vanuit de Evangelie, vanuit wat Paulus ons in de brieven zeer duidelijk maakt, en ook de andere apostelen, de heiliging van onze levens, de heiliging van ons, komt alleen maar door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En er is buiten hem geen andere heiliging mogelijk voor God. Want dat had God zo bepaald. Dat had God in het Oude Testament bepaald. In de hele tempeldienst, in de hele offerdienst had hij gezegd van wanneer nou iets heilig en wanneer nou iets heilig was en werd. Maar dat heeft hij in het Nieuwe Testament ook zeer duidelijk gegeven en neergelegd. Je wordt dus niet heilig omdat je de Bijbel leest. Je wordt dus niet heilig omdat je bij een gemeente behoort of dat je allerlei mooie liederen zingt of wat dan ook. Nee, je wordt heilig op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat is gelijk al de eerste vraag aan ons vandaag. Aan iedereen die hier zit of die deze dienst later beluistert of meeleeft. Zijn wij geheiligd door de weg die God heeft gegeven? Zijn wij geheiligd door de weg die God heeft gegeven? Want als wij denken op een andere manier geheiligd te worden, dan is heel duidelijk de boodschap die de priesters geven op de vraag van Haggai en die wij moeten geven op de vraag van anderen, wordt iets heilig door aanraking van, dan is het gewoon nee. Nee, dat is niet. En dan komt er een andere vraag en die lijkt precies het tegenovergestelde te zijn. Want dan moet Haggai de vraag stellen als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam. Dat was ook een bepaling van de Heere God, u kunt dat lezen in de wetboeken. Dat als iemand een dode aanraakte, was hij 7 dagen onrein. En dan staat er, als nou iemand die onrein geworden is doordat hij een dode heeft aangeraakt. Als hij nou andere dingen aanraakt, wordt het dan onrein? En dan zeggen de priesters, het wordt onrein. Het wordt onrein. Ik moest hierbij denken aan een grote fruitschaal. Aan een fruitschaal die vol ligt met mooie appels. En op het moment dat je dan 1 appel hebt die rot is, die onrein is, dan zie je op een gegeven moment dat die onreine appel heel die fruitschaal als het ware gaat vernietigen, onrein maakt. Alles volgt erop omdat die ene appel niet wordt weggenomen, omdat die ene appel onrein is en al die andere appels aantast. En het volk krijgt die, of de priesters krijgen die 2 vragen. En dan krijgen ze te horen dat de Heere zelf, en we hebben dat gelezen, bijvoorbeeld in vers 18, ik sloeg u met brand, korenbrand en met meeldauw, met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. En we kunnen dat ook in een andere boodschap, in de 2e boodschap volgens mij lezen. Nee, in de 1e boodschap, u leest dat bijvoorbeeld in Haggai 1, waarin heel duidelijk wordt verteld, Haggai 1 vers 11, want ik riep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert. Daarin zie je dat de Heere God heel actief is met het onthouden van zijn zegen. En hier hebben we dat gelezen van ging iemand voorheen naar een korenhoop toe van 20 maten, dan waren er maar 10. Ging hij naar de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Het volk leefde niet uit de zegen van de Heere, uit de zegen die de Heere wilde geven. En daardoor ondervonden ze het, dat als ze ergens aankwamen en dachten van oké, dit is een volle maat of dit is zoveel, dat het al veel minder was geworden. En waarom? Omdat het uiterlijk van het volk niet met hun innerlijk was verbonden. Zij waren dingen aan het doen en dachten daardoor bij God in het reine te kunnen komen. Voor God wel iets te kunnen voorstellen. En dat is wel een heel cruciale vraag voor ons vanmorgen. Hoe doen wij de dingen voor de Heere God? Is ons uiterlijk en ons innerlijk met elkaar verbonden? En mogen wij weten? Ja, natuurlijk, wij leven vanuit de genade van de Heere Jezus en we mogen weten, zoals Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 1, dat wij alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen. Wij bidden wel eens om de zegen van de Heer en om zegeningen, Maar de Heer die zegt vol liefde tegen ons, mijn lieve kind, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, ik kan niet meer geven. Ik heb je alle geestelijke zegeningen al gegeven. Maar het punt is, en de vraag is vanmorgen, dat als ons uiterlijk niet met ons innerlijk verbonden is, kan het zo wezen dat wij wel de zegen van de Heer alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen, maar dat wij belemmerd worden om daaruit te leven. Dat wij belemmerd worden om daaruit te leven. Omdat dingen bijvoorbeeld een automatisme zijn geworden. Een automatisme kan zijn dat u hier vanmorgen bent gekomen om gewoon samen de zondag te beginnen, om zo samen zondagsmorgens een dienst te hebben. Dat kan een automatisme zijn. En dan zit u hier en dan denkt u van, nou, zometeen hebben we de koffie en dan gaan we nog even praten. En dan gaat er heel snel over allerlei andere dingen. En klaar. Maar dan ervaart u niet de volle zegen die de Heer u wil geven. Dan is het uiterlijk niet met het innerlijk verbonden. Want als u hier komt in de vreugde van de Heer Jezus, dat u echt uw broeders en uw zusters wilt ontmoeten, dat u zo met elkaar om wilt gaan, dat u elkaar wilt aanmoedigen, wilt bemoedigen, en dat u met elkaar de Heer Jezus wilt delen, dan ervaart u een vrede, dan ervaart u een blijdschap. En dat is datgene wat God u in Christus heeft gegeven. En het automatisme wat vandaag de dag zo vaak zichtbaar is in heel veel mensenlevens, doet ons niet werkelijk leven uit de zegen van de Heer. En daarom, hè, daarom is het zo goed om elkaar aan te moedigen en om elkaar te bemoedigen, om de diensten te bezoeken, om met elkaar de Heer Jezus te zoeken, om met elkaar de Heer Jezus te vieren, om zijn leven te vieren, om te leven in de vreugde van de Heer. Dat is zo nodig. En waarom is dat zo nodig? Omdat God dan door ons heen werkt om de zegen die wij van hem hebben ontvangen. En die wij door onze levens zichtbaar laten worden. Omdat we blij zijn, omdat we vreugde van de Heer hebben. Omdat we vrede in ons hart hebben, ondanks de omstandigheden van het leven. Die soms zo, zo ernstig kunnen zijn. En die ons zo kunnen ten neerdrukken dat we toch mogen zeggen, nochtans zal ik mij verheugen in de Heer. Ondanks alles wat er in mijn leven gebeurt, blijft deze blijdschap mijn deel. Blijft deze vreugde mijn deel. Mag ik leven in het volle leven van Jezus Christus de Heer. Want het is zo mooi, hè? Ik weet niet of het u is opgevallen. Want als we dan teruggaan naar Haggai 2, dan lezen wij op een gegeven moment het volgende. In Haggai 2, vers 20 staat, dan heeft de Heer dus datgene wat hij wilde verkondigen, wilde duidelijk maken, heeft hij aan die priesters duidelijk gemaakt. En die priesters hebben geantwoord. En Haggai heeft verteld waarom men niet ten volle de zegen van de Heer ervaart. En dan komt vers 20 en dan staat er, ligt er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. En zo is onze God. Zo is onze God die in Christus Jezus naar ons is toegekomen. Want we kunnen hier gekomen zijn onder een bepaald automatisme. We kunnen hier gekomen zijn omdat het uiterlijk niet met het innerlijk verbonden is. En we dat wel weten en dat we wel beseffen. Dat we misschien wel hele mooie liederen zingen, maar dat het ons hartsverlangen helemaal niet is. Maar de Heer zegt vanmorgen, door de kracht van zijn Heilige Geest, door zijn woord, als vanmorgen dat uiterlijk met dat innerlijk weer verbonden is, dan op dit moment, op deze dag, zal ik je laten leven vanuit de volle zegen die ik gegeven heb. Dat is zo geweldig mooi. Dat is zo bijzonder om mee te maken. Dat we niet een God hebben die zegt van oké, als je eerst een paar stappen zet, daarheen gaat en daarheen gaat, nou dan zal ik wel laten zien hoe je dan eventueel uit mijn zegen kunt gaan leven. Of van je moet eerst zus afleggen, zo afleggen, dit doen en noem maar op. Nee, wij hebben een God in de hemel die zegt, op grond van het woord, op grond van wie de Heer Jezus Christus is, die zegt tegen ons vanmorgen, het maakt niet uit hoe je hier gekomen bent. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt deze week. Eén woord staat vast en dat is mijn woord. Dat als jij hier vanmorgen je hart voor het eerst of opnieuw aan de Heer Jezus Christus geeft, dan mag je verzekerd zijn dat je mag leven in al de zegeningen die God je in Christus gegeven heeft. Daar hoef je niets voor te doen, want het is al gedaan. Je hoeft niet zelf uit te werken, want het wordt uitgewerkt voor je. God wil het in jouw leven uitwerken, in jouw persoonlijke leven uitwerken. En dat is nou de genade van de Heer Jezus. En dat is nou zo rijk, die grote rijkdom die wij met elkaar mogen hebben, mogen ervaren. En laat u werkelijk niets wijsmaken over het feit dat u op de een of andere manier de zegeningen van de Heere God moet verdienen. Nee, God is in Christus zo duidelijk. Wij hebben helemaal die zegen van God niet verdiend. Niemand van ons. Wij hebben die zegen van God niet verdiend. Maar we hebben hem gekregen enkel en alleen omdat de Heer Jezus Christus hem voor ons heeft verdiend. Dat is de enige reden waarom wij de zegen van de Heere God krijgen en gekregen hebben. En daarom, zo'n boodschap als vanuit Haggai is zo bepalend ook voor ons leven. Want de Heer, die kent ons van binnen en van buiten. Hij kent elke vezel van ons bestaan. Zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld. En de musjes, hij voedt ze, hij verzorgt ze. De leliën van het veld, alles is bij de Heere God bekend. En ook wij zijn van haven tot gort bekend bij God. God kent het diepste van ons hart. Dat stelt hij hier aan de orde. Hij stelt waarom jullie overblijfsel van Juda, waarom jullie niet de zegen ten volle kunnen ervaren en niet ten volle kunnen krijgen, is omdat ik die zegen bij jullie heel duidelijk laat stoppen. Omdat ik jullie hart ken. Ik weet jullie hart, ik ken jullie hart. En dat moet veranderd worden. Maar op het moment dat daar die verandering plaatsvindt, dan zul je ervaren dat op het moment dat die verandering plaatsvindt, volk, dat je ten volle mijn zegen krijgt. Ervaart u in uw leven ten volle de zegen van de Heer? Dat u zo blij bent? En ik kan u eerlijk zeggen, ik voel dat ook niet altijd en ik ervaar dat ook niet altijd. Maar het is zo waar dat de Heer ons zo rijk heeft gezegend. En ik zou u willen vragen van wat zouden nou in uw leven, wat zouden nou in jouw leven belemmeringen zijn waardoor de zegen van de Heer niet ten volle tot uiting kan komen? Gewoon net als een Haggai misschien. Die gewoon heel eenvoudig vragen stelt aan de priesters. En die moeten antwoorden. Het zijn ook niet heel theologisch gefundeerde antwoorden. Het is gewoon nee of ja, het wordt onrein. Klaar, het is verteld, het is goed. Maar zo ligt het. Het zijn eenvoudige antwoorden. Het zijn ook eenvoudige vragen die er gesteld worden vanmorgen. Wat zijn in uw leven belemmeringen waardoor u niet ten volle kunt leven in de zegen van de Heer? Waardoor u niet ervaart dat het volgen van de Heer Jezus Christus zo'n geweldige vreugde met zich meebrengt. En dat is gewoon voor ons vanmorgen een ja, het punt wat we met elkaar willen gaan bespreken. Of aan het bespreken zijn. Maar dat kan van alles zijn. Het kan onvergevensgezindheid zijn. Het kan een bepaalde zonde zijn waaraan we blijven vasthouden. Het kan een verslaving zijn. Het kunnen de zorgen van de dag zijn. Het kan zoveel zijn. Wat ons beperkt om te leven in de zegen, in de volle zegen van de Heer. En daarom, hè. Daarom moeten we elkaar bemoedigen, moeten we elkaar aanmoedigen. Om echt nog meer overvloedig te zijn in heiliging. En nog meer overvloedig te zijn in broederliefde. En dat we nog meer overvloedig zijn om de Heere Jezus met elkaar te bespreken. En zo dan gaan we naar de koffie. Maar is hij dan ook het gespreksonderwerp? Niet omdat het moet, want dan is het weer een automatisme. Dan is het weer een bepaalde wetmatigheid. Maar omdat uw hart zo vol is van de Heere Jezus. Zo, waarom kan ons hart zo vol zijn van allerlei dingen en waarom vinden we het zo moeilijk om over deze Heer Jezus te praten? Nou, dat komt omdat op deze Heer Jezus zoveel wordt afgegeven, ook in onze oude natuur, ook in deze wereld, ook door de vijand, de Satan. Die wil niet dat we gaan praten over de Heer Jezus. Die wil niet dat we gaan praten in alle vrijmoedigheid, in alle blijdschap en vreugde. Gaan vertellen wat hij in onze levens heeft uitgewerkt en wat hij in onze levens heeft gedaan. Dat wil hij niet. De duivel niet, de wereld niet en ons eigen vlees niet. En toch mogen wij elkaar daarin bemoedigen. Praat over de Heer Jezus Christus. Praat over hem. Er zijn mensen die moeilijk door het leven gaan, die door de druk van het leven gaan, die hebben het nodig om door anderen gewoon bemoedigd en aangemoedigd te worden. In de Heer Jezus. Niet dat we dan allemaal vragen kunnen beantwoorden en dat we op werkelijk elke vraag in ons leven een antwoord hebben. Nee, maar door te luisteren, door er te zijn, door met elkaar Christus te delen in de pijn van ons leven, van het alleen gaan of van het alleen staan of van de onderzoeken die komen of van wat dan ook of van de ziekte die we mee moeten dragen. We hebben elkaar daarin nodig. We hebben elkaar erin nodig dat ons uiterlijk met ons innerlijk verbonden is. En als ons hart zo vol is van Jezus, kan het niet anders zijn dat onze mond overstroomt van wie hij is en van wat hij gedaan heeft. Een van de psalmen zingt, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat met elkaar. En dan hebben we het over mensen die moeilijk door het leven gaan, in de druk, alleen gaan, alleen staan, de aanvechten van het leven. Maar dat is precies hetzelfde met mensen die zonde in hun leven kennen, waarvan we weten. Kom langs zij. Ga met hem of haar in gesprek. Zeg van, joh, maar we hebben de Heer Jezus. We hebben de Heer Jezus en hij is ook hier in de oplossing voor alles wat we meemaken. Voor alle aanvechtingen, de tekorten, de zonden die we hebben in het leven. Het gaat om de Heer Jezus. Ga elkaar niet afvallen van heb je het nou alweer gedaan? Of hoe ver ben je nou eindelijk en wat voor stappen heb je nou eindelijk ontnomen? Nee, richt elkaar telkens weer op Jezus de Christus. In hem is het leven. En wees daarin radicaal met elkaar bezig. Dat het volgen van de Heer Jezus Christus is in alle heiliging. Omdat hij heilig is en ons heilig heeft gemaakt. Blijf niet zitten. Ga vooruit. Ga niet rennen. Maar wandel. Wandel niet alleen. Maar wandel in hem. Die ons hart kent. Die ons uiterlijk ziet. En die ons aanmoedigt om tot eer en tot glorie van God te leven. Amen. We gaan met elkaar de Heere God danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Die twee eenvoudige vragen die Haggai moest stellen wanneer iets heilig werd en wanneer iets onrein werd. Dat is ook zo in onze levens. De vragen zijn in principe hetzelfde. En de antwoorden ook. En we hebben gezien dat alles werkelijk draait om de Heer Jezus Christus. En als wij, Heer, heilig willen worden, dan is het maar op één manier mogelijk. Door de Heer Jezus Christus. Als wij heilig willen leven, dan is dat maar op één manier mogelijk. Door de Heer Jezus Christus. Door wat Hij door zijn geest in onze levens wil uitdragen. En Heer, we moeten het belijden. We hebben er net ook met elkaar over gesproken. Dat het ook zo vaak zo is dat wij allerlei dingen toelaten in het leven. Waardoor wij onrein leven. Onheilig leven. Maar wat we van u vragen, is dat u door de kracht van uw Heilige Geest zo krachtig in onze persoonlijke levens aanwezig wil zijn, maar ook in het leven van de gemeente, zoals wij hier met elkaar mogen zijn, een deel van de gemeente, dat u zo krachtig aanwezig wilt zijn door uw Heilige Geest en dat u zo krachtig aanwezig bent dat wij u de ruimte geven. En dat als wij merken, Heer, dat wij nog blokkades hebben in onze levens, waardoor we niet leven vanuit de volle zegen die U ons wilt geven en die U ons gegeven heeft in Christus. Als we merken, Heer, dat er nog blokkades zijn, leer ons deze blokkades te belijden en bij U te brengen. Want U wilt dat wij leven in vrijheid. Dat wij leven in vrede. Dat wij leven in blijdschap. En we zijn u zo dankbaar dat we u mogen kennen. Als een trouwe vader. Als een vader die al zijn beloften nakomt. Die geen enkele onvervulde belofte zomaar op de aarde laat vallen en niet laat uitkomen. Maar u bent trouw. En u bent erbij. En Heer, u kent ons door en door. U weet precies wat we nodig hebben. Voor vandaag, maar ook voor de week die komt. En laat het zo zijn, Heer, dat wij met elkaar belijden. Dat wij één ding voor het hoogst nodige nodig hebben. Dat bent u, Heer Jezus. U alleen. En daarom. Leid ons door dit leven aan uw hand. Doe het uit genade. Amen. Voordat we het laatste lied gaan zingen, dat is Al de weg leidt mijn heiland. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Wil ik u vragen om te gaan staan, zodat we samen bidden om de zegen van de Heer. Paulus schrijft het aan het einde van zijn tweede Korinthebrief. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met u ons allen. Totdat de Heer Jezus komt en wij voor eeuwig Hem zullen zien die ons zo lief en zo dierbaar is. Halleluja. Amen.